Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Matteüs 2 en daarvan de versen 12 en 23. Matteüs 2 vers 12 en vers 23. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom dat ze niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. En vers 23, en daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal worden geheten. Gemeente, het zal u allen wel bekend zijn dat de Heere Jezus geleden heeft al de dagen van zijn leven. Van het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven toe. Dat kunt u ook zien in de apostolische geloofsbelijdenis die we daar straks gelezen hebben. Na het ontvangen van de Heilige Geest geboren uit de maagd Maria, heb je meteen daarachter die geleden heeft. En dan verder, onder Pontius Pilatus gekruisigd, gestorven en begraven. Maar dat die geleden heeft staat vlak achter zijn nederdaling in deze wereld. Hij heeft dus zijn ganse leven op de aarde geleden en gestreden. Ja, zijn lijden bestond al sowieso daarin dat hij uit de hoge hemel kwam om hier in deze duisternis te zijn. De duisternis waarin de wereld bedekt is, bedekt is en wij allen bedekt zijn. De duisternis die niet alleen om ons heen is, maar die ook van binnenuit in ons zit. Wij zijn ook zelf duisternis. En hij heeft zich niet geschaamd om daarin te komen. Dat is toch wat, vanuit die heerlijkheid daarboven, dat gejuich van die heilige engelen, tienduizenden maal tienduizenden heffen ze daar de lofzang aan. En dan hier te komen op deze aarde waar Gods lof nauwelijks wordt gehoord. Waar immers veel meer hoon en spot klinkt dan glorie die aan God wordt toegezongen. Dat alleen al. Hij heeft het geen roof geacht, zegt de apostel Paulus, om Gode even gelijk te zijn. En wat betekent dat? Dat hij dat geen roof heeft geacht. Dat betekent, hij heeft het niet krampachtig vast willen houden. Dat bij God zijn in die heerlijkheid daarboven. Hij heeft het niet krampachtig vast willen houden, zoals een roofdier zijn prooi vasthoudt. Als je een hond een kluif hebt gegeven, nou, dan kun je hem niet zo makkelijk meer uit zijn bek trekken. Dat valt echt niet zo mee, dan begint hij te grommen. En nu heeft Christus de heerlijkheid daarboven niet zo vast willen houden alsof dat zijn prooi was, alsof dat zijn roof was. Nee, hij heeft het vrijwillig overgegeven. Hij heeft er vrijwillig afstand van gedaan om hier in deze duisternis te komen. En dan hebben we het nog niet eens over zijn nederige geboorte, het liggen in de kribbe, daar hebben we het nog niet eens over. Allemaal lijden en nog eens lijden. En dan zien wij, gemeente, dan zien wij in dit gedeelte uit Gods woord, uit Matteüs 2 vanaf vers 12, daar zien wij dat de Heere Jezus inderdaad ook de jaren daarna geleden heeft. Zeker waar, die geleden heeft. Ook in zijn kindsheid al. al voordat hij in Nazareth kwam. Want dat heeft wel een paar jaar geduurd, zoals we hier lezen, hier in Matthäus 2. Dat heeft wel een poosje geduurd, een hele poos zelfs, voordat Jozef en Maria met hun kind weer in Nazareth waren. En toen had hij ook al heel wat geleden. Want de draak uit Openbaring 12. En u weet wel wie de draak is, hè? Dat is de duivel, dat is de Satan, dat is de oude slang. De draak, die stond meteen al gereed om het kind van de vrouw die baren zou, om dat kind te verslinden. Kijkt u maar in Openbaring 12, het begin van Openbaring 12, daar staat het beschreven. Johannes kreeg het op Patmos nog een keer te bezien, hoe of dat gegaan was. De vrouw die baren zou. Maria, vanuit de oud-testamentische kerk, zeg maar vanaf Eva tot Maria toe, de vrouw die baren zou, het vrouwenzaad. Ja, dat werd bedreigd door die draak. Die daarvoor kwam staan, wachten totdat ze het kind gebaard zou hebben, om het daarna meteen al te verslinden. En dat is wat wij hier ook zien, hier in deze geschiedenis, hier in Matthäus 2, dat dat ogenblikkelijk ook gebeurd is, na zijn geboorte. Toen heeft de draak al klaargestaan, alleen die draak die laat zich nooit zelf zien. Dat doet hij niet. Waarom niet? Wel, als wij de duivel zouden zien, dan zouden we wel schrikken. Dat moet een vreselijk monster zijn. Vreselijk. Een draak. Een echte draak. En als wij iemand een draak noemen, nou, dan is niet best. Dan is het echt niet best. Zo heeft hij daar gestaan. Maar hij heeft zichzelf niet laten zien. Nee, hij gebruikt altijd iets anders. Dat zie je in het paradijs al. Hij kruipt in de slang. Om zijn woorden een schijn van wijsheid te geven. Hij laat zich niet zien aan, ook aan Eva niet in het paradijs. Toen ze daar bij die boom van kennis van goed en kwaad stond. Hij liet zich niet zien, nee, hij kroop in die slang, zodat het niet zo zou opvallen dat hij slechte bedoelingen had. Een slang gold in de oudheid als een wijs dier, een schrander dier. En die zou ook wel schrandere dingen zeggen. Hij is niet in een ezel gekropen, maar juist in een slang. In dat zogenaamd wijze dier, daar verborg hij zich in en Eva heeft zich daardoor laten verleiden. En in de Openbaring van Johannes lezen wij dat de draak zijn macht geeft aan het beest. Ziet u wel, ook daar weer. Hij komt niet zelf voor de dag. Nee, hij geeft zijn macht aan het beest dat uit de afgrond komt en ook aan het beest dat uit de zee komt. En dat beest dat uit de afgrond komt, wat was dat voor een beest? Dat was de aardse machthebber. En dat was in die tijd het Romeinse Rijk. De keizer te Rome, die de kerk vervolgde. Dat was al volop aan de gang toen Johannes op Patmos was. Dat de kerk vervolgd werd door de Romeinse overheid. Die gebruikt hij. Die gebruikt hij om de kerk aan te vallen, de kerk te vernielen. En hier in dit geval gebruikt hij ook een aardse macht. Herodes. Herodes de Grote. Die een groot rijksgebied had. Hij was dat weliswaar natuurlijk onder het gezag van Rome. Maar hij was door de Romeinen aangesteld om heel Palestina te regeren. En ook nog wat buitengebieden daaromheen. Die had hij allemaal onder zijn beheer. Ja, wel in verantwoordelijkheid natuurlijk aan de Romeinse overheid. Daar was hij onderdanig aan. Dat moest hij althans wezen. Maar hij had dan toch maar een heel grote macht over het Joodse volk sowieso. En ook wel de volkeren rondom. Die horen allemaal bij zijn rijk waarover hij de baas was. En toen kwamen daar de wijzen. Ja, dat is toch ook een bijzonderheid, hè? Een wonder. Dat daar zomaar uit het niets vandaan, in Jeruzalem, waar Herodes de baas is, dat daar die wijzen kwamen. Uit het oosten vandaan, met hun vraag, waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en we zijn gekomen om hem te aanbidden. Dat de Heere God toch uit het niets vandaan, zou je zeggen, zomaar enkele mensen roept om tot zijn zoon te komen, om voor hem te gaan knielen, te aanbidden, plat op de grond, in overgave en eerbied en ontzag. Dat is toch wel een heel groot wonder. Ja, gemeente, zo gaat dat. Als ze uit Judea en uit Israël zelf niet komen, alleen maar de herders in de velden van Efrata, die wel. Maar verder kwam er eigenlijk nauwelijks iemand naar hem toe. Ja, dan zorgt de Heere God wel dat er vreemden komen. Dan haalt de Heere ze gewoon van elders. Als wij niet komen, als wij niet gaan naar het kind van Bethlehem toe. Dan zal de Heere wel op een andere manier zorgen dat zijn huis vol wordt, hoor. Maar zijn huis zal vol worden, reken maar hoor. Reken maar als u er niet bent. Als ik er niet zou zijn. Als wij niet gaan om het kindje te aanbidden. Als wij dat nagelaten hebben ook bij dit kerstfeest. Dan zal hij wel anderen roepen en trekken. Uit het blinde heidendom vandaan. Hè? Want daar kwamen ze vandaan. Het waren guichelaars. Het waren waarzeggers. Die uit de stand van de sterren meenden de toekomst te kunnen voorspellen. Ze waren met donkere, zwarte kunst waren ze bezig. Het waren magiërs. Die magie bedreven, tovenarij, slechte mensen dus. Ja, inderdaad, slechte mensen waren het. Want dat waren allemaal dingen die God zeer zeker verboden acht. Die in zijn wet aan Israël ook heeft duidelijk gemaakt. Hè, daar houden jullie je toch niet mee bezig. Hè, want jullie hebben wel wat beters. Jullie hebben het woord van de profetie. Jullie hoeven niet naar de sterren te turen en op vogelgeschrei acht te geven. Dat mogen jullie zelf niet doen. Want jullie hebben het woord van de Heere verkregen. Ja. En dan, ja, dan zijn die wijzen dan toch gekomen, getrokken door God zelf. Om zijn zoon ere te geven en geschenken te brengen. Goud, wierook, mirre. God zorgt zelf dat zijn huis vol zal worden. En als ze dan aangekomen zijn in Jeruzalem, ja, dan komt die vraag aan de orde, waar wordt nou de Christus geboren? Dat wil Herodes wel graag weten, dat wil hij wel heel graag weten. En dan moeten de schriftgeleerden en zo, die moeten van stal worden gehaald om te vertellen waar of dat dan is. Hè? En zij weten allemaal precies het antwoord. Natuurlijk weten ze dat. Dat staat in Micha 5 vers 1. Gij Bethlehem Ephrata zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda. Uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Daar staat het. Dat weten ze allemaal precies te vertellen. Maar niet één van hen trekt de stoute schoenen aan. Dat is voor hen te veel werk kennelijk, de schoenen aan te doen. Ze doen er hun schoenen niet voor aan om naar Bethlehem te gaan. Ze weten precies waar hij geboren wordt. Ze weten precies de plaats te melden. Maar leest u dat zij ook zich op pad hebben begeven naar Bethlehem toe om het kindje te zoeken? Nee, daar lees je helemaal niets van. Dat hebben ze ook vast en zeker niet gedaan. Nou, dat kan dus, hè, dat je heel veel van de Bijbel weet, heel veel daarvan weet, weet waar alles precies staat. En als er een tekst gevraagd wordt, gelijk die Bijbel openslaat en zegt van, hier staat het en daar staat het. Dat kan dus, hè, dat je dat allemaal weet, maar dat je er zelf helemaal niets mee doet. Dat kan gebeuren. Dat is vreselijk. Alles weten, precies weten. Onderlegd zijn in de schriften. Precies weten van de hoed en van de rand. Maar als het er dan op aankomt van, zullen we niet eens heen gaan naar Bethlehem? En zullen we niet eens dat kindje dan gaan zoeken, die geboren koning der Joden? Dan laat je het afweten, dan blijf je zitten waar je zit en je verroert je niet. En zo was het gemeente daar in Jeruzalem. En Herodes die gebruikt werd door de slang, hè, die gebruikt werd door de draak. Herodes die vraagt heel fijntjes, als jullie nou daar naartoe reizen, dan komen jullie wel terug, hè? Natuurlijk, jullie gaan daar heel precies bekijken wat er aan de hand is, wat jullie daar zullen zien. En dan vervolgens komen jullie weer eventjes lekker op de terugweg bij mij. En dan kunnen jullie mij mooi vertellen wat je daar allemaal gezien en beleefd hebt. Hoe de stand van zaken is, hè. Want dat wil Herodes graag weten. Want, ja, en dan komt het. Ik zal ook gaan om dat kindje te aanbidden. Ja, dat zal ik dan ook doen. De leugenaar. De verschrikkelijke leugenaar, de bedrieger. Wat is dat erg, hè? Als je zo spreekt, als je zo die wijze misleidt en zegt van jullie moeten daar eens gaan kijken en dan bij mij terugkomen, want ik wil ook gaan om te aanbidden. Dat is pure misleiding, puur bedrog. Maar daar was Herodes niet te slecht voor om dat te doen. Nee hoor, dat deed hij wel. Dat deed hij wel eventjes. Zulke praat. En daar zijn ze gegaan, die wijzen. En dan het bijzondere, de ster die ze in het oosten gezien hadden, ging hun voor. Veel mensen denken dat ze op hun hele reis die ster gezien hebben. Dus toen ze in het oosten waren, toen zagen ze die ster, wisten ze wat die beduidde. Dat hebben ze onderzocht en daar zijn ze dan tot een conclusie gekomen. Er is een koning der Joden geboren. En waar zal dat dan zijn? Nou ja, dan moet je natuurlijk naar Jeruzalem, dat is iedereen. En dan zou die ster helemaal met ze meegetrokken zijn. Die lange reis. Ze zullen wel langs de Eufraat en de Tigris getrokken zijn, denk ik, want door de woestijn kon je niet gaan. Je trok dan door de Eufraat en de Tigris en dan naar beneden toe, zo Israël. En wanneer je dan in Jeruzalem bent, dan heb je al een hele reis gemaakt. Dat snapt u. Maar dat hebben ze zonder ster gedaan. Zonder ster. En toen ze dus uit Jeruzalem naar Bethlehem gingen, toen zagen ze meer. De ster. En ze werden verblijd dat ze hem zagen. God kwam hen te hulp. God kwam ze te hulp. En hij wees ze precies de plaats aan waar het huis was, waar het kindje was he, de sterkte hield stil boven dat huis en daalde daarop neder, he, zodat je precies kon zien, hier moet je zijn. He, zo'n helpende God is de Heere voor de wijzen geweest. En daar hebben ze dus hun goud, hun wierook en hun mirre hebben ze daar gebracht. En toen waren ze natuurlijk van plan, want ze hadden dat beloofd, natuurlijk waren ze van plan om weer via Jeruzalem terug te gaan. Eerst weer helemaal naar het noorden toe en dan via de Eufraat en de Tigris weer naar het beneden. En naar het land van Babel toe, het oosten. Dat waren ze van plan, hè. Eventjes bij Herodes langs. Daar hebben we ja tegen gezegd. En dat moet dan ook gebeuren. Komt niks van in, zegt de Heere. Ze werden door goddelijke aanspraak vermaand in de droom. 4 keer lezen wij in dit gedeelte dat God iets openbaart door middel van een droom. En hierdoor goddelijke aanspraak, goddelijke openbaring vermaand zijn. Hè? Wat heeft de Heere dus tegen ze gezegd? Dat doe je niet. Dat doe je niet, hè. Hij heeft zijn vinger opgestoken, als het ware. Dat doe je niet. Je gaat niet naar die Herodes toe. Vermaand, staat er. Ze werden niet slechts onderwezen, maar vermaand op het matje geroepen. Nee, dat ga je niet doen. Dat hebben jullie wel beloofd aan Herodes, maar dat ga je dus niet doen. En ze deden het ook niet. Gehoorzaam gaan ze via een andere weg naar het oosten terug. Maar Jeruzalem hebben ze gemeden. Daar zijn ze langsheen gegaan. En zo vertrokken naar het land waar ze vandaan kwamen. Met al hun gedachten die ze hadden opgelopen in Bethlehem. En hoe dat precies allemaal gegaan is daarna, dat weten we niet, beste mensen. Maar zo zijn ze wel teruggekeerd in het land van hun herkomst. En dan Herodes. Ja, Herodes, kwaad natuurlijk. Hè. De dagen verstrijken. Ze hadden er nou toch zo langzamerhand wel eens kunnen zijn. Hè? Want ja, onderzoek doen kan even wat tijd kosten. Naarstig onderzoek moesten ze doen zelfs, had hij gezegd. Dat kan natuurlijk wat tijd kosten. Maar nu is het zo langzamerhand toch wel de tijd dat ze er wel eens zouden kunnen wezen weer. Hè. Waar blijven ze nou toch? Waar blijven ze nou toch? En als hij snapt dat ze niet meer komen, dan is hij natuurlijk zeer grimmig, dat voelt u wel. Dat staat dat beest, hè, dat beest niet toe. Hè? Boos, toornig, zeer toornig. Hij zag dat hij door de wijzen bedrogen was. Ja, dat is een koekje van eigen deeg. Als je zelf een bedrieger bent, een leugenaar bent, ik zal gaan om dat kindeke te aanbidden. Als jij zelf ook een leugenaar bent, moet je niet vreemd opkijken dat je zelf ook belogen en bedrogen wordt. Als jij bedriegt, dan word je bedrogen. Als jij liegt, dan wordt er tegen jou gelogen. Daar kun je op rekenen. Dat is gewoon je verdiende loon, hè, die je dan krijgt. Hè. Boontje komt om zijn loontje. Hè. En zo is het ook met Herodes gegaan. Hij werd belogen en bedrogen. Ja, maar dat had hij ook verdiend. Dat had hij meer dan verdiend. Hij had namelijk die wijzen ook belogen en bedrogen. En dan ben je waard om zelf ook belogen en bedrogen te worden. Kijk maar naar Jacob, hè, die zijn vader Isaac bedroog. Hij werd zelf later ook door zijn eigen kinderen bedrogen. Hè. Met dat kleed, hè, wat dan zogenaamd het bloed van Jozef moest bevatten. Zo werd hij dus bedrogen door zijn eigen kinderen. Ja, zo gaat het dan bij Jacob en zo gaat het hier dus ook. Zo gaat het hier, moet je de waarheid maar spreken. De waarheid en niks van de waarheid. Eerlijk duurt het langst. Maar Herodes heeft dat niet in acht genomen. En als hij dan toornig wordt, ja, dan doet hij ook gekke dingen. Hij laat al de kinderen van 3 jaren lang, hè, van 0 jaar, van 1 jaar en van 2 jaar. Die laat hij allemaal ombrengen daar in de omgeving van Bethlehem. Laat ze allemaal ombrengen. Wat een vreselijk iets, hè. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen omdat ze niet zijn, had de profeet Jeremia al geprofeteerd. En dat gaat nu in vervulling. Hè. Die Rachel die ook geweend had toen ze haar kind baarde. Net buiten Bethlehem heeft ze nog haar kind, haar jongste kind gebaard. En dat kind, dat heeft het er levend van afgebracht. Maar de moeder niet, hè. Benoni, zoon van mijn smart, zei ze. Hoe verdrietig moet dat voor haar geweest zijn. Diezelfde Rachel, die heeft ook geklaagd toen de kinderen Israëls naar Babel werden weggevoerd. Rachel beweent haar kinderen en wilde niet vertroost zijn omdat ze niet zijn, zegt Jeremia 31. En dat gaat nu dus opnieuw in vervulling. Bedrukte Rachel, schort dat waren. Hè, dat betekent, houd maar op met klagen en met verdrietig zijn. Uw kinderen sterven, martelaren. En eerstgeborenen van het zaad dat uit uw bloed begint te groeien en eeuwig tot Gods eer zou bloeien. Het waren verbondskinderen, hè, die kinderen van Bethlehem. Het waren verbondskinderen. Ze hoorden in het genadeverbond dat de Heere met Israël gemaakt had. Daar hoorden zij in thuis en zo klein, allemaal vermoord door die brute man, die Herodes, je moet toch maar durven. Je moet toch maar durven. Kort daarna is Herodes gestorven. En ja, dan moet je huiveren. Als je daaraan denkt. Wat zal die veel te verantwoorden hebben gehad? We hebben allemaal veel te verantwoorden. We zullen allemaal voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden. Zeker waar. En dan moeten onze zonden bedekt zijn door het bloed van het lam. Maar ik ben zo bang, gemeente, dat Herodes geen bedekking heeft gehad. Dat weten we eigenlijk haast wel zeker. En dat hij de zware prijs heeft moeten betalen voor wat hij gedaan heeft daar in Bethlehem, dat vermoorden van al die kinderzielen. Nou zou je beter een van die kinderen hebben kunnen zijn dan dat je Herodes heet, hè? Want die kinderen die zijn beter af geweest. Ja, daar vertrouw ik gewoon op. Daar vertrouw ik gewoon op dat de Heere God over zijn verbondszaad zich heeft ontfermd. De jonge kinderen die zo jong uit het leven zijn weggenomen. Godvrezende ouders mogen ook geloven, hè, dat die kinderen behouden zijn, zeggen onze Dordtse leerregels. En ja, onze vaderen hebben dat toch ook altijd beleden. En in dat prachtige lied, Kerstnacht schoner dan de dagen, van Joost van den Vondel, daar staat het ook. Uw kinderen sterven als martelaren. En eerstelingen van het zaad dat uit uw bloed begint te groeien. En eeuwig tot Gods eer zal bloeien. En door geen tirannie vergaat. Prachtige woorden zijn dat van Joost van den Vondel, die daar een gedicht over gemaakt heeft. En ondertussen, gemeente, ondertussen is het kind in veiligheid gebracht. Het kind met een hoofdletter. Ja, want bij al die kinderen die vermoord zijn in Bethlehem was hij niet bij. En dat heeft ook te maken met het ingrijpen van God. Hij greep bij die wijzen in. Hij greep ook in toen Herodes die verschrikkelijke daad wilde gaan doen. Het kind was weg. Het kind was weg. Want een engel des Heren verscheen Jozef in de droom En die zei, sta op, neem het kindeke en wees al daar in Egypte, totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zoekt het kindeke, zal het kindeke zoeken om het te doden. Je moet vluchten, Jozef, je moet vluchten. Ja, Jezus, zo kort na zijn geboorte, hij werd meteen al een asielzoeker. Ja, dat is waar. Ze gingen niet naar Egypte om daar voor altijd te blijven. Dat doen veel asielzoekers in Nederland wel, hè? Die blijven hier altijd maar. Maar dat was hun bedoeling niet, hè. Ze gingen naar Egypte om daar tijdelijk te schuilen, zolang als dat het nodig was, niet langer. Dat wordt hier ook meteen al gezegd, hè. Totdat Herodes sterven zal, hè. Dan gaan ze weer terug. Maar nu moeten ze vluchten, vluchten, ja. Ook in Nederland zijn vroeger vluchtelingen geweest, hè. Denk maar eens in de tijd van de reformatie. In de 80-jarige oorlog, in het begin van de 80-jarige oorlog, toen de inquisitie hier huis hield, ja, toen zijn er ook heel veel de grens over gegaan. Hè. De vluchtelingengemeenten in Frankenthal, en Heidelberg, daar zijn de vluchtelingengemeenten geweest in die tijd. Toen vluchten mensen hier vandaan om daar voorlopig veilig te zijn, hè? Omdat de inquisitie hier zo huis hield, hè? Philips II, hè? Met zijn inquisitie. En was je in Duitsland, was je redelijk veilig, hè? Redelijk veilig. En dus wij moeten wel bedenken, gemeente, dat als mensen werkelijk, werkelijk in nood zijn, dan moeten ze wel geholpen worden. Dat zult u ook allemaal wel met me eens zijn, hè. Als ze werkelijk in nood zijn, moeten ze geholpen worden. En Jezus was dus ook zo'n asielzoeker. Ik zeg het met alle eerbied, hoor. Maar dat lijden, hè, dat lijden, die geleden heeft. Ja, kijk eens, daar gaat hij. Daar gaat hij, hij moet vluchten met zijn vader en met zijn moeder naar Egypte toe. Want een engel verschijnt Jozef in de droom, de tweede keer de droom al. De tweede keer al een droom. Neem dat kindeke en vliet in Egypte. En hij opgestaan zijnde ging. Dat lezen we van Jozef steeds, hè? Dat hij precies doet datgene wat de Heere zei. Dat was alwees niet bevreesd om Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want dat in haar ontvangenis is uit de Heilige Geest. Hij heeft haar ogenblikkelijk aangenomen. Ogenblikkelijk gedaan wat de Heere vroeg. En toen de Heere gezegd dat gij zult zijn naam heten Jezus, en hij heette zijn naam Jezus. En als de Heere nu zegt, ga naar Egypte, dan gaat hij naar Egypte. En als de Heere straks gaat zeggen, je mag Egypteland weer uit, dan gaat hij ook weer uit. Hè? En als hij dan naar Galilea moet gaan, dan gaat hij ook weer naar Galilea. Dat is nou een dienstknecht. Hè? Die doet wat de Heere zegt. Van wie ik ben, welke ik ook dien, zegt de apostel Paulus, hè, als hij het over de Heere heeft. Ik ben van hem en ik doe wat hij zegt. Ja, waarom zou je hem anders Heere noemen? Als je toch niet doet wat hij zegt. Waarom noemt gij mij Heere, Heere en gij doet niet wat ik zeg? Nou, Jozef was zo niet. Hè? Hij had geleerd te gehoorzamen. Alles wat de Heere tegen hem zegt, dat doet hij ook heel precies. En ze zijn daar in Egypte gekomen. En hoe lang dat ze er precies geweest zijn, dat weten we natuurlijk niet. Hè? Maar Herodes is wel vrij kort daarna gestorven. Want het oordeel wacht niet altijd zo lang, hoor. Het oordeel wacht niet altijd zo lang. Dat kan ook al heel snel komen. Dat heeft Herodes ondervonden. Het oordeel is over hem geveld. Hij stierf. En het gerucht daarvan, dat kwam dus ook in Egypte. Hij was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden wat geschreven is door de profeet. En dat is de profeet Hosea. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ja, hij werd uit Egypte werd hij gehaald. Je moet even denken aan Abraham, hè, toen hij in het beloofde land kwam. Het land van melk en honing had de Heere gezegd. Maar toen hij er kwam, was er hongersnood. Wat een beproeving. En hij moest gelijk doorreizen naar Egypte. Zolang als het nodig was. Toen kwam hij weer terug. Toen werd hij weer uit Egypte teruggebracht. En het volk Israël is ook lange tijd in Egypte geweest, dat weet u. Hoe lang? 450 jaar hebben ze in de wachtkamer gezeten. Hebt u wel eens 450 jaar in een wachtkamer gezeten? Nou, Israël wel. Zitten wachten op dat ze eindelijk naar het beloofde land zouden gaan. Hè? Zo lang heeft de Heer met de Amorieten en de Jebusieten, hè, die zeven volkeren van Kanaan, heeft de Heere God nog geduld met ze gehad. Hè? Wat een geduld heeft de Heere. Wat is die toch langmoedig over die mensen geweest die daar in dat land Kanaan gewoond hebben. En toen zei de Heere God, nou is het voorbij. Nou is de maat vol. Nou gaat mijn volk uit Egypte naar het beloofde land toe en jullie gaan eruit. Ja, gemeente, en toen werden ze dus uit Egypte geroepen. Het volk Israël. En nu wordt er eentje uit Egypte geroepen. Mijn zoon. Mijn zoon. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Want hij, ja, hoort u het goed? Hij is het enige echte verbondskind van God. Hij is de enige die het verbond van God niet verbroken heeft. Hij werkelijk alleen. Wij mensen allemaal, ook wij die in het verbond zijn, allemaal in het verbond opgenomen, door de dood bevestigd, maar wij zijn allemaal ontrouwe mensen. Wij schenden de normen van het verbond voortdurend, nietwaar? Niemand kan zeggen dat hij een trouw verbondskind van de Heere is en dat hij nooit Gods wetten heeft overtreden. Nee, dat kan niemand zeggen. Dat kan alleen maar die zoon die hij uit Egypte heeft geroepen. Hij is het ware Israël. Hij is het ware Israël. Niet de kerk is in de plaats van Israël gekomen. Dat is vervangingstheologie, zo noemen we dat tegenwoordig. Niet de kerk is in de plaats van Israël gekomen. Christus is in de plaats van Israël gekomen. En in hem kunnen Israëlieten en heidenen zalig worden. Hij is in de plaats van Israël gekomen als de enige trouwe, rechtvaardige bondgenoot van de Vader. Die vervangingstheologie, die is geldig. Hè? Christus is gekomen in de plaats van het hele volk en in hem is nu behoud voor een ieder. Jood en heiden tezamen. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ja, en toen kwam het bericht dat Herodes gestorven was. En toen maakte Jozef zich op om weer naar huis te gaan. Naar zijn land. Toen nu Herodes gestorven was, zie de engel des Heren verschijnt hem wederom. Hè? Weer die engel des Heren in de droom, in Egypte. Sta op, neemt het kindeke en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls, want zij zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. De kust is vrij. De kust is vrij, Jozef. Je kunt nu gaan naar het land van je herkomst. Je kunt nu gaan, want niemand is er nog die het kindeke nu nog najaagt. Ze zijn gestorven die dat wilden. En dan gaat hij. En dan komt hij in het land van Israël. Maar dan is het inmiddels toch een beetje veranderd in het land Israëls. Hè? Want dan blijkt dat er toch nog wel iemand zou kunnen zijn die het op het kindeke voorzien heeft. Namelijk de opvolger van Herodes, Archelaus. Die is in Jeruzalem viervorst geworden. Dat is iets minder dan een koning. Viervorst, dat is een lagere rang maar wel een regeerder over heel Judea, dat wel. En Herodes de Grote was koning over het hele gebied, dat heb ik straks al gezegd. Maar die Archelaus, die had dus maar een beperkt gebied, alleen Judea, en ook met minder bevoegdheden. En de rest van het land in het noorden was Herodes Antipas, de man die ook Johannes de Doper heeft onthoofd. Die was daar ook viervorst. En dan had je nog Filippus, een broer van die twee. Ook een zoon van Herodes, die had het land Abilene, eenmaal in het uiterste noorden. En dan had je nog Lysanias, die had ook nog een gebied, Trachonitis, ook in het uiterste noorden. Maar Jozef dacht, ik kan wel naar Bethlehem gaan. Dat wilde hij natuurlijk graag. Waarom? Nou, dat kan iedereen begrijpen. Dat kan iedereen begrijpen waarom dat Jozef de voorkeur had om naar Bethlehem te gaan. Die plaats was toch door de Heere aangewezen. De plaats waar zijn zoon geboren was. Hè? Waar de zoon van David geboren was in de stad Davids die Bethlehem genaamd werd. Hè. Nou, de Heere God die heeft daar toch een duidelijke vingerwijzing in gegeven. Vandaar moet jij in feite weer naartoe. Hè. Dus dat Jozef dat wilde, dat kunnen we allemaal begrijpen. Heel goed begrijpen zelfs. Hij wilde zich daar weer vestigen met Maria, ongetwijfeld. Ze kwamen daar oorspronkelijk ook vandaan, dat is bekend. En daar wilden ze natuurlijk hun verdere leven doorbrengen. En daar moest hun zoon ook opgroeien, want hij zou toch de erfgenaam zijn van het rijk van David. En dan moet je toch in Bethlehem wezen, in je geboorteplaats. Hè? Want daar zou het vandaan komen. De leidsman zou uit Bethlehem, Juda, voortkomen. Dat had ook de profeet Micha gezegd. En daarom wilde hij eigenlijk naar Jeruzalem gaan, maar het kon niet, want hij hoorde dat de kust daar toch niet helemaal veilig was. Want als Archelaus, die was niks beter dan zijn vader. Als Archelaus het daarvoor het zeggen gekregen heeft, dan loopt het kindje nog gevaar. En daarom ging hij naar Galilea, maar niet op eigen houtje. Weer door goddelijke openbaring vermaand. In de droom is hij vertrokken naar de delen van Galilea. Hij vreesde daar al naartoe te gaan, naar Bethlehem, maar hij was er kennelijk nog niet helemaal zeker van dat het dat ook zo zou worden, hè? Dat hij dat niet zou doen. Hè? Want er staat dat de Heere hem door goddelijke openbaring vermaande, hè? Net zoals dat bij de wijze was gebeurd. Hè? Daar had de Heer ook gezegd, niks ervan, je gaat niet naar Herodes terug. Dat doe je niet, hè. En dat heeft hij hier tussen Jozef kennelijk ook gezegd. Jozef, dat doe je niet, hè. Je gaat niet naar Jeruzalem toe. Hè? Daar zit die Archelaus en daar loopt het kind gevaar. Hè? Hij trekt weer het kind weg uit de muil van de draak. Van het beest, van Herodes, van Archelaus. He, hij zorgt weer voor zijn kind. He, toen ze naar Egypte gingen en nu ze terugkeren opnieuw met goddelijke openbaring vermaand in de droom. En toen heeft Jozef dat ook weer opgevolgd. Zoals hij steeds deed. En hij is vertrokken naar Galilea. Het Galilea der heidenen. En hij is gaan wonen in Nazareth. Hij nam zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth. Hè? Maar kwam hij daar ook al niet vandaan, zou u misschien zeggen. Daar woonden ze toch al van tevoren. Voordat ze naar Bethlehem gingen, jazeker, daar woonden ze al van tevoren. Dat kun je ook in het evangelie van Lucas heel duidelijk lezen dat dat zo was. Hè? Ze kwamen uit Nazareth naar Bethlehem toe. Maar Matthäus heeft nog niet over Bethlehem geschreven. Hij heeft nog niet over Nazareth geschreven, sorry. Die heeft niet over Nazareth geschreven. Die staat Nazareth, die heeft hij nog helemaal niet genoemd. En daarom laat hij dat rusten. Daarom laat hij dat gewoon rusten. En hij zegt, Jozef is gaan wonen in Nazareth. En wij weten vanuit het Lucas-evangelie dat ze daar ook van plan waren zich te gaan vestigen. Nadat ze getrouwd waren, dat ze daar ook voortaan in Nazareth wilden wonen. Dat waren ze oorspronkelijk van plan geweest, ongetwijfeld. En ik zou het niet vreemd vinden als ook hun ouders daar wellicht ook al gewoond zullen hebben in Nazareth. Ook al vertrokken uit Bethlehem vandaan, hè, waarschijnlijk vanwege de armoede, naar Nazareth toe. En nu gaat Jozef daar definitief wonen. Opdat vervuld zou worden. Drie maal in dit gedeelte, valt het u niet op? Eerst omdat vervuld zou worden wat door de profeet Hosea gezegd was: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dan opdat vervuld zou worden wat van de profeet Jeremia gezegd werd: er is een stem gehoord in Rama, geklag en ween, veel gekerm. Rachel beweent haar kinderen en wil niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. En hier staat, opdat vervuld zou worden, dat moest volgemaakt worden. Volgemaakt worden. Dat wat door de profeten gezegd is, dat hij een Nazarener zou worden genoemd. Een Nazarener. Nou, Nazareth stond niet zo best bekend, hè? Dat weet u waarschijnlijk wel, hè? U hoeft alleen maar te denken aan Nathanael. Kan uit Nazareth wat goeds zijn? Hij dacht van niet. Dat was te min. Gewoon te min. Dat stond kennelijk slecht bekend. Het was ook maar een klein stadje. Zoals Bethlehem ook maar een klein stadje was. Allemaal onaanzienlijk. Zo is de Christus gekomen, hè, in het onaanzienlijke. Om ons te dienen. In het kleine. In het verachten. Hij is in Nazareth terechtgekomen. Nazareth, waarvan gezegd werd, kan daar iets goeds uit voortkomen? Nee, dat kon niet. En dat zei een man in Cana, ook in Galilea. Dus het was niet de kwestie van Galilea is niets. Galilea is maar een Galilea der heidenen. Dat vond men ook wel. Maar Nazareth was tweemaal over niks. He, tweemaal over, omdat het in Galilea lag en ook omdat het kennelijk niet veel voorstelde. Maar waar hebben nou de profeten gezegd dat Jezus uit Nazareth zou komen? Waar hebben die dat nou gezegd dan? Ja, gemeente, dat is best een moeilijke kwestie even. Dat is best even een moeilijke kwestie om dat uit te leggen. Want ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik de naam Nazareth in het Oude Testament nergens tegenkom. Dan wordt het stadje helemaal niet genoemd in het Oude Verbond nog. Helemaal niet. Dus ja, dat kan het eigenlijk niet zijn. He, dat de profeten dat gezegd hebben. Dat hij een Nazarener zou worden genoemd. Er is geen enkele plaats waar het woord Nazarener gebruikt wordt. Of dat gezegd wordt dat hij uit Nazareth zou komen. Dat staat helemaal nergens in de schriften van de profeten opgetekend. Dus heeft men daar wel eens heel diep over na moeten denken. Van wat bedoelt hij nou dan? Door de profeten is dat gezegd. Door de profeten, ook nog in het meervoud. Nou, men heeft gedacht aan het woord voor kroon. Hè, dat het de kroning zou betekenen. Hè. Nou ja, dat is, er is een woord dat er een klein beetje op lijkt in het Hebreeuws. Maar dat kan het toch eigenlijk niet zijn. Men heeft wel eens gedacht aan de Nazireërs. U weet wel, die mensen die in afzondering leefden, zoals Johannes de Doper. En zoals Simpson, he, geen wijn of sterke drank en het haar niet laten groeien. He. Het haar juist wel laten groeien, niet afscheren. He. Nou, dan was je dus een Nazireer voor je hele leven of voor een bepaalde tijd, dat kon ook. Maar dat wordt ook nergens gezegd door de profeten dat Jezus een Nazireer was. Ook al niet. He. Dus dat kan het ook al niet wezen. Men heeft wel gedacht aan de spruit. He. Wel, dat gebeurt wel vaak, dat Christus, de Messias, de spruit wordt genoemd uit de afgehouwen tronk van Isaïe, het rijsje. Hè, dat wordt wel vaak gezegd door de profeet. Hè. Maar ook dat woord in het Hebreeuws lijkt maar heel in de verte op het woord Nazarener. Ik heb daar zelf heel lang over moeten nadenken, gemeente, wat het dan wel is. Wat is hier dan wel de betekenis van? Wat hebben de profeten dan wel gezegd? Ik ben voor mij tot de conclusie gekomen dat het hem zit in de spelling van die naam. Hier staat dat hij een Nazarener genaamd zou worden. Een Nazarener. Maar als ik in de Griekse taal kijk, dan staat er Nazoreer. Een Nazoreer. En dat is eigenlijk een verminking van die naam. Nazarener. Een verminking. Zo werden de inwoners van Nazareth kennelijk genoemd. Uit verachting. Een Nazoreer. Dat is een scheldnaam geweest. Zonder twijfel. En als je dat eens nagaat, waar die naam Nazoreer gebruikt wordt in het Nieuwe Testament, dan zie je dat dat gewoonlijk door zijn vijanden gezegd werd. Bijvoorbeeld de duivelen die hem tegemoet kwamen. Die zeiden, wat hebben wij met u te doen, Jezus, gij Nazoreer. Gij Nazoreer. Geen Nazarener, maar Nazoreer. He, dus die gebruikte ook dat scheldwoord. En toen Jezus aan het kruis hing, toen stond er ook boven het kruis Jezus de Nazoreer, de koning der Joden. Dus ook die scheldnaam weer gebruikt. He, dat zien we dus meerdere keren gebeuren. En volgens mij ligt daar de oplossing. Dat hebben de profeten gezegd. Niet exact die naam, maar wel dat hij zou gesmaad en gehoond worden. Dat hij een Nazoreer zou worden genoemd. Hè? En dat zij dus zijn naam tot een schimp zouden maken. En dat ze zijn naam met afschuw zouden uitspreken. Dat werd bedoeld. En dat hebben de profeten inderdaad aangekondigd. Denk maar aan psalm 69, de psalm die we gezongen hebben. Daar kwam het wel enkele keren in voor. En ook in psalm 22, vers 3 straks, hè, die psalm die we nog zullen zingen, daar komt het in voor. Hè, die spot, die hoon, die David al ontmoette, maar die ook de zoon van David gekregen heeft. Die geleden heeft. Die geleden heeft. Ja, van het begin van zijn menswording af aan. Ach gemeente, wat een diep ontzag. Zouden wij dat niet allemaal moeten hebben? Voor die Christus. Ja, voor dat kleine kind al. Dat deze weg, deze gangen moest maken. Vluchten naar Egypte. Ontsnappen aan een moord, een vreselijke moord. Wat een lijden heeft hij al als klein kind moeten dragen. Al de dagen van zijn leven. En dat om de toorn van God over onze zonde te stillen. Opdat wij in hem gerechtvaardigd zouden kunnen worden. In die ware Israëliet die uit Egypte is gekomen. Hè? Die ware Israëliet. De Heer Jezus, de enige echte trouwe bondgenoot noemde ik hem. Die nooit trouweloos heeft gehandeld. Om ons de gerechtigheid aan te brengen. U die geen gerechtigheid hebt. Ik die geen gerechtigheid heb. Niemand is er die gerechtigheid heeft. Maar we kunnen het wel ontvangen. We kunnen het wel krijgen. Op grond van de verdiensten van dit kind. En zo is het verder gegaan met hem. Gescholden. Beelzebul ben je. Overste der duivelen. Een vriend van hoeren en van tollenaren bent u. Ja, dat werd van de Heer Jezus allemaal gezegd. En nog vele andere scheldwoorden zijn hem toegevoegd. Hè. Vele andere scheldwoorden, andere smaad en hoon heeft hij gedragen. Totdat hij op Golgotha de geest gaf. Wat heeft hij moeten lijden? Onder het doen van ons mensen. En ja, weet dan, hè, dat als wij nu onverschillig zijn en over hem minnetjes denken, dat we hem nog verdriet doen. Dan zit hij aan de rechterhand van zijn vader in de heerlijkheid. Weet dat je hem nog verdriet doet. En dat je hem nog pijn doet aan het hart. Want hij is niet gevoelloos, hoor. Hij is nog steeds een mens van vlees en bloed zoals wij dat zijn. Hij heeft onze menselijke natuur meegenomen naar de hemel. Hij is mens zoals u en ik. Mens van vlees en bloed, uitgenomen de zonde. Van hem moet u het hebben. Jij het hebben. Zijn gerechtigheid. Die hij al lijdende heeft verworven. En daar is veel van. Veel van de Vader hoeft nooit te zeggen, nou zit op. Want de gerechtigheid die Christus verworven heeft, is alomvattend. Hè? Daar kan iedere zondaar een beroep op doen. Iedere zondaar die kan erom komen bij de Here. En knielen bij zijn kribbeneer. Knielen zoals ook de wijzen nedergebukt zijn en hebben aanbaden. Aangebeden. Nou, zo moeten wij ook tot hem gaan. En zo mogen wij ook tot hem gaan. Wonder boven wonder. Dat hij ons daar verdraagt. Amen.